BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik.
Welkom bij BNR Digitaal. Steeds meer generaties zijn ermee opgegroeid, videogames. Maar ondanks toenemend begrip van dat medium zijn er ook tal van negatieve stigma's. En een groep onderzoekers wil juist laten merken welke positieve invloed videospellen op ons kunnen hebben. Maar hoe en waarom? Dat bespreken we straks, ook met mijn co-host van vandaag, Jasper Bakker, bedrijfs-ICT-journalist van AG Connect. Ook gamer trouwens, toch Jasper?
Jazeker.
Heel goed, mooi. Maar eerst wil ik het met jou hebben over een ander onderwerp in het kader van welzijn. En wel het persoonlijke gezondheidsomgeving-idee, waarmee minister Kuipers van Volksgezondheid vol bezig wil. Volgens zijn brief aan de Tweede Kamer moet iedereen in Nederland met een site of app medische gegevens kunnen beheren. En dat klinkt angstaanjagend bekend in de oren, zou ik zeggen.
Ja, angstaanjagend, ga je gelijk op de toon zetten.
Nou ja, oké. Okay. Begin. Waarom wil minister Kuipers die persoonlijke gezondheidsomgeving zo graag hebben?
Nou, laten we de afkoop PGO eerst gaan bezigen. Dat scheelt een hoop. Persoonlijke
PGO.
Gezondheidsomgeving.
PGO, ja. PGO. Okay, heel goed.
In de kern vanwege natuurlijk gezondheidsredenen. Als jou iets overkomt in een andere stad en je hebt een bepaalde allergie, is het heel handig als dat gelijk inzichtelijk kan zijn, in plaats van dat ze erachter komen na een belletje naar je huisarts, of nadat ze iets hebben toegediend waar je ineens een heftige reactie op hebt.
Ja.
Dus in wezen vanuit de zorg.
Dus het is eigenlijk alleen maar om te zorgen dat er dingen niet meer mis kunnen gaan als je opeens op een ander adres wordt behandeld dan je normaal zou kunnen.
Precies. Het idee van data, de kracht van data combineren op één plek hebben en toegankelijk hebben voor degene die daar een noodzaak toe hebben.
Ja, nou, dat is dus de handigheid voor de burger. In hoeverre is dit ook in het belang van de overheid?
Nou, je kunt vanuit de overheid, als je geanonimiseerd of pseudonimiseert die data ook kunt gebruiken, of delen van die data. Hè, want daar gaat het om. Het gaat niet om een EPD. Dit is het dossier en iedereen kan erbij. Of iedereen toegang heeft, kan bij alles. Het gaat ook om delen van informatie. Pun intended. Maar de overheid zou dan bijvoorbeeld ook kunnen zien hoe het gesteld is met de gemiddelde gezondheid van Nederland. Stel dat alle Nederlanders een te hoge bloeddruk hebben. Dan zou daar, ik wil Kuipers hier niet een tip geven of zeggen hoe ze hun werk moet doen, maar dan zou daar bijvoorbeeld een beleid uit kunnen komen van we moeten bepaalde voedingsmiddelen veel lagere BTW geven, zodat mensen gezonder gaan eten.
Ja.
Of nou ja, denk aan beweging. Of, nou ja,
dus maar dan moet het eigenlijk ook een soort meettool worden waarin de overheid in één keer kan zien wat ruim 17 miljoen Nederlanders wel en niet allemaal hebben.
In theorie zou kunnen. Maar dan kom je inderdaad op het angstaanjagende, zoals je net al even zei. Want ja, de overheid die al mijn data bekijkt, dat wil ik niet hoor. Ik wil niet dat mijn gezondheidsgegevens bekend zijn. Zeg ik met mijn Fitbit om en mijn smartphone bijna altijd op zak. Dus mijn bewegingen en mijn
Apple
stappen.
Apple weet al precies wat je doet.
Precies. En Fitbit als Google, die weet ja, ook alles.
Ook
ja, ook dus. Alleen mijn eten nog niet. Maar het positieve vind ik van dat plan van die PGO's is dat het dus een datakluis gaat die ik als burger beheer. Het is niet een dossier over mij wat bij een ziekenhuis ligt of bij een zorgverzekeraar.
Ja.
Het is een kluis die ik beheer en die ik kan bepalen of jij toegang toe krijgt als specialist of jij als ziekenhuis. Dus het is meer de controle ligt bij mij.
Ja, maar hou even, nu maak jij er één kluis van. Terwijl uit een artikel van security.nl begreep ik dat er gezondheidsomgevingen zijn.
Ja,
sterker nog,
13
stuks. Ja. Nou, en die zijn in de eerste 5 maanden van dit jaar slechts door 12.000 Nederlanders gebruikt.
Yep.
Sterker nog, ik wist niet eens dat die GO's, PGO's er zijn.
Yep.
Wat gaat hier mis?
Nou, niet zozeer mis. Laat ik het proberen te vertalen naar onze luisteraars. Zie het als boekhoudapps. Je hebt niet één boekhoudapp, je hebt er keuze. Je hebt er eentje die meer voor jou gericht is, of één die meer een gelikte uiterlijk heeft. Check maar eens eventjes op digitalezorggids.nl. Dan kun je ook zien van de ene is geschikt voor mobiel en PC, de andere alleen voor mobiel en tablet.
Ja, ja.
Het is puur.
Maar dat zijn de verschillende clients die gekoppeld zijn aan hetzelfde systeem.
Nee. Het zijn verschillende systemen met elk hun eigen kluisomgeving. Alleen het achterliggende is, en dan kom je op de kracht, maar ook een zwakte van IT. De bedoeling is uitwisselbaarheid van die informatie, dus bepaalde formaten, bepaalde afspraken, standaarden. Juist, daar gaan we. Interoperabiliteit.
Ja.
De heilige graal die technisch mogelijk is, maar in de praktijk lang niet altijd gehaald wordt.
Okay.
Want er zijn belangen. Alleen hier komt dus de rol van de overheid. Die wil dus die standaarden goed gaan afdwingen. Maar dan krijg je een kip-en-ei-probleem. Hoeveel zorgaanbieders bieden hun informatie aan op een manier die dus past in zo'n PGO?
Ja.
En ja, dan heb ik als burger er niet zoveel aan als er niet zoveel in zitten. Maar die zorgaanbieders hebben ook niet veel aan als niet veel burgers erin zitten.
Nee.
Of er aan meedoen.
Nee, dit klinkt allemaal verdacht bekend, om niet te zeggen angstaanjagend. Want als we dan het woord elektronisch patiëntendossier er weer even bij pakken.
Yep, EPD, burgernummer
zo. Dat lijkt toch wel heel erg veel op de PGO, in ieder geval conceptueel gezien.
Ja.
Hoe zat dat ook alweer, Jasper?
Ja, het idee van met technologie is zoveel mogelijk. Met de data combineren is zoveel ook medische missers te voorkomen. Denk even een simpele voorbeeld van van een allergie.
Ja.
Of ook als ik een operatie heb gehad en ik heb metaal in mijn arm... En dat moet er ooit uitgehaald worden. Is het voor die chirurg handig om te weten hoe het ooit in is gegaan... en hoe de toestand was voordat ze de boel aan elkaar schroefden. Wat was er precies gebroken en versplinterd,
ja,
et cetera. Dus toegang tot zijn dossier en volledig toegang is dan heel nuttig. Nou, dat is de theorie. Maar dan krijgt ze de praktijk, EPD. Daar was heel veel wantrouwen. Heel veel mensen vinden dat eng.
Het heeft jaren geduurd voordat dat min of meer is geïntroduceerd, zou ik maar
zeggen. En lang niet zo groot en ambitieus als de oorspronkelijke gedachten waren... vanuit de techno-optimisten, zou ik het zo zeggen.
Ja.
Ja. Of vanuit de zorg-optimisten.
Ja.
En ja, dat heeft ook maar voor een deel te maken met onbekend, maar onbemind. Dat speelt nu ook bij die PGO's. Die worden weinig gebruikt. Maar die partijen die het aanbieden... hebben eerst geld moeten investeren om het op te tuigen. Hoeveel geld hou je nog over voor marketing? Voor wervingscampagnes, voor weet ik veel, spotjes op BNR? Of,
ja, nee, maar goed. Oké, maar tot slot dan hierover. Gaan we hier de komende tijd iets van merken als burgers? Want ik begrijp dat ook in Brussel een vergelijkbare discussie loopt... over een digitaal patiëntendossier op Europees niveau. Wat kunnen we verwachten, denk je?
Ja, dat is op het EU-plan is nog een beetje vaag. We gaan trouwens even een schaamteloze plug. In onze oktobereditie hebben we een zorgdossier. Daar gaan we ook even verkennen van hoe zit het naar het Nederlandse EPD... en hoe verhoudt zich dat tot het EU-plan.
Ja.
Het EU-plan draait ook om interoperabiliteit. Maar dan dus tussen verschillende landen en hun EPD's.
Ook
dus,
nog.
Dus als jij in Oostenrijk een been breekt bij skiën... dat ze dan daar kunnen bij je gegevens van hier in Nederland.
Ja.
Maar dat is nog een wat vager plan. Dat gaat nog lang duren, vrees ik. Want ja, Europa, dat is allemaal niet zo supersnel. En dit moet ook zorgvuldig gebeuren. Want we hebben het over zorg.
Ja.
We hebben het over mijn medische gegevens, jouw medische gegevens. Dus ja, in de tussentijd is Nederland al bezig met die PGO's. Misschien is het een beetje, zoals Nederland ook een jaar voor de AVG... al een meldplicht had voor datapleken.
Kijk.
Lopen we op de muziek vooruit of zijn we al aan het oefenen?
Ik denk dat we er nog vaak over kunnen gaan praten. Want zo te horen nog een hoop beren op de weg. We blijven het volgen. Dankjewel Jasper. We gaan ook met jou door naar de volgende.
BNR Nieuwsradio. Digitaal.
Want dan moeten we praten over een stukje voorlichting over videogames. Want ondanks bestaande negatieve stigma's... kan gamen juist ook tal van positieve invloeden hebben. Vooral op de ontwikkeling van kinderen. Tenminste, dat is de stellige overtuiging van verschillende onderzoekers... die zich hebben verenigd in het GEM Lab. En dat staat voor Games for Emotional and Mental Health Lab. Om die overtuiging uit en over te dragen, organiseren ze dit weekend een interactieve expositie, de GEM Game Gallery in het Utrechtse Tivoli-Vredenburg. En twee van de mensen erachter zijn nu bij ons in de studio. Hanneke Scholten en Nastasia Griffioen. Ik moest hem even goed oplezen. Welkom dames, goed dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Ja. Wat is volgens jullie het hardnekkigste stigma omtrent videogames?
Ik denk op dit moment toch echt wel de verslavende werking van games. Daar wordt veel over gepraat in de media, maar ook in de wetenschap. Zijn er echte discussies tussen wetenschappers van... is het nou verslavend, ja of nee? Er is zelfs een soort van, ja, eigenlijk een soort van stoornis opgenomen in DSM. Dat is eigenlijk de bijbel die wij hebben als psychologen... om eigenlijk uit te zoeken van wat voor stoornissen hebben mensen... en hoe kunnen we dat diagnosticeren. En dat staat er nu in een soort van on hold... om te kijken of het ook echt bestaat. En er is heel veel discussie over, want hoe diagnosticeer je dat nou? Dus hoe weet je nou of iemand verslaafd is aan games? Het is niet zo makkelijk als met cocaïne bijvoorbeeld... of met enige andere middelen die je kunt gebruiken. Want het gaat natuurlijk over een gedragsverslaving... en niet per se over een middel.
Ja.
Dus daar is heel veel discussie over. En eigenlijk de state of the art of wat we nu weten... is dat mensen zeggen, ja, er is een groep jongeren... die echt wel last heeft van te veel gamen. Maar vaak hebben die ook onderliggende andere problemen... die eigenlijk ze leiden tot... nou ja, dit excessief gamen.
Ja.
Maar voor het grootste gedeelte van de mensen zien we toch voor de jongeren dat ze er vooral heel veel plezier aan beleven.
Ja, nou, oké, dus er zijn positieve waarden. Wat zijn volgens jullie de belangrijkste? Welke staan voorop bij het spelen van games?
Nou ja, positieve waarden. Wat wij bij jongeren heel veel zien is dat ze het gewoon ontzettend leuk vinden. Dus dat ze echt heel veel plezier ervaren. Maar ook dat ze het een heel erg sociale bezigheid vinden. Dat is ook een van de grootste misvattingen die wij volwassenen nog wel eens hebben. Namelijk de stereotype gamer alleen op zijn kamer.
Mm-hmm.
Het grootste gedeelte van de games is tegenwoordig coöperatief, competitief. Je speelt met anderen. En daar communiceer je vaak ook bij chat of met elkaar praten. Dus ze vinden het eigenlijk een verlengstuk van de speelplaats op school.
Ja. Yeah. Ja, snap ik. Jasper, jij bent ook van de games.
Ja, ik ben ook van de games. En ik zou elk moment kunnen stoppen als ik zou willen. Alleen ik wil niet. maar goed, het probleem vind ik ook met dit soort gesprekken... is altijd, je hebt het over een hele categorie met een enorme variëteit.
Ja.
En net zoals films zijn slecht. Wacht even, heb je het over comedies of hebben we over horrorfilms? Heb je het over gewelddadige actiefilms of hebben we over spannende thrillers? Het zijn zoveel verschillende dingen. En als je het hebt over verslaving, dan denk ik dat het ook een beetje een tijdsopname is. Dan heb je het heel erg, denk ik, over de games van nu. Dat je de diamantjes verzamelt dingen die gemaakt worden... door zeg maar, de partijen, de online partijen, die een belang hebben om jou zoveel mogelijk hoekt te houden. Denk Facebook, denk nou ja, de app-economie. De ja. game is gratis, maar we willen je hoekt houden, we willen je DLC laten kopen of dat soort dingen.
Ja, dit is dus precies ook het punt. Het klinkt allemaal goed om te zeggen, nou, games een verlengstuk van het speelplein voor kinderen. Maar er zijn inderdaad games die zijn ja, met kwaadaardige intentie zogezegd ontworpen om mensen zoveel mogelijk bezig te houden. Dan snap je dat ouders sceptisch worden. Hoe zorg je dan toch dat ze weten wat de positieve games zijn, om het zo te zeggen?
Nou ja, daar is toch wel een klein beetje werk aan de winkel voor de ouders. Ja. Om toch eigenlijk een beetje te gaan begrijpen van wat doen die jongeren daar nou? Waarom zitten onze kinderen
daar heb ik een woord
in
voor.
Die games? Nou,
opvoeden.
Opvoeden is inderdaad, inderdaad iets...
Ja, maar is het opvoedkunde?
Zeker, ja. Het is alleen, je moet het toepassen op een ander onderwerp. En dit onderwerp vergt iets meer onderzoek, omdat natuurlijk... Deze wereld gaat ontzettend snel. Dus om dat bij te houden is gewoon ontzettend lastig. Maar als je de basis begrijpt en ook begrijpt waarom jouw kind bepaalde games speelt, voor welke redenen, wat hij daar uithaalt, dan begrijp je die wereld veel beter. Kun je ook eerder zeggen, deze game wil ik niet dat je speelt, want er zitten gewoon elementen in waarvan ik bang ben dat die een te grote invloed op je gaan hebben.
Ja.
Maar kun je ook afspraken gaan maken met je kind over, hey, wat zijn nou dagen waarop jouw vriendjes spelen, waarop je misschien wat langer wil spelen, wat zijn dagen waarop je misschien niet speelt en lekker naar buiten gaat of andere dingen gaat doen. Dus eigenlijk begrijp hoe die wereld eruit ziet en dan met je kind in gesprek gaan is het belangrijkste hier.
Nou, dat staat dus ook centraal in het evenement dat jullie organiseren. Aanstaande zaterdag 2 juli Tivoli Vredenburg, Jam Lab Game Gallery. Nastasia, wat kunnen mensen daar zoal doen?
Ja, de Jam Game Gallery is specifiek ontworpen voor wat Hanneke nu zegt. Het gaat echt om zien wat kinderen doen als ze gamen, zien hoe ze dat ervaren. En voor kinderen zelf en jongeren die dus problemen hebben met mentale gezondheid, is het gewoon een prachtige mogelijkheid om te zien en ervaren hoe games daarbij kunnen helpen. En daar is echt heel erg veel mogelijk.
En daar hebben jullie ook echt games die gespeeld kunnen worden? Ook zodat ouders kunnen zien, hey, deze games doen
Absoluut.
Dit met mijn kind.
Ja, en in de kern gaat het ook om open-mindedness, als het ware. Als je ziet wat er aan de hand is, wat kinderen doen en waarom, en het gesprek is heel belangrijk, dan denk ik dat ouders en leerkrachten en mensen in de zorg, iedereen die zich daar zorgen over maakt, die zal dan kunnen zien dat het eigenlijk heel erg dezelfde dingen zijn die we 50 jaar geleden ook deden.
Ja.
Maar dan op een andere manier.
Maar hoe zorg je nou dat sceptische ouders van gamende kinderen daarheen komen?
Ja, ik denk dat het heel erg te maken heeft met eigenlijk laten zien dat het gewoon hele prettige, leuke games zijn. Het zijn geen...
Ja, maar hoe overtuig je ze van, goh, kom hierheen of lees informatie op onze website? Want op die manier verdiep je erin. Want eigenlijk roep je je ouders op, verdiep je in wat je kinderen leuk vinden. Nou, dat is zeer goed te onderbouwen oproep.
Zeker.
Maar ze moeten het ook gaan doen, weet je? Dus hoe trek je ze daadwerkelijk naar je toe?
Nou ja, één manier waarop we dat doen, denk ik, is het betrekken van experts erbij. Dus de sprekers die we hebben, dat zijn eigenlijk bijna allemaal academici, universitair docenten en net als Hanneke, professoren bij universiteiten. En ik weet vrij zeker dat ouders toch wel in zullen zien dat als een expert daarover heeft en uitlegt wat de onderzoekskant daarachter is en wat de bevindingen zijn die we hebben gevonden, dat ze dan toch misschien net dat kiertje dat open gaat om toch te denken, oké, nou, misschien valt het toch wel mee, laat ik toch maar dat gesprek aangaan met mijn kind.
Ja.
En kijk hoe het eigenlijk in elkaar steekt.
Jasper. Dus de onderbouwing, niet wij die een LAN-party organiseren en zeggen, het game is echt wel goed voor je hoor, want dat vinden wij. Nee, onderzoek, onderbouwing, precies. Uitleg, opvoedkunde, psychologie, et cetera.
Ja.
En daarmee wat serieuzer maken.
Ja. Maar Jasper, jij bent naast gamer ook vader van een tiener. En jij spreekt ook andere ouders.
Ja.
Wat tref je daaraan als je het over games hebt? En het feit dat jij zelf ook speelt en dat je je kind laat spelen, stel ik me voor. Hoe gaan die gesprekken?
Een heel breed palet, heel wisselend. Ik heb een keer een ouder meegemaakt die zijn in mijn optiek veel te jonge zoontje Call of Duty Wereldoorlog 2 bloedige shooters liet spelen. Dat ik zoiets had van, dat lijkt me een beetje heftig. Waarvan hij me bezweerde van, oh nee, dat raakt hem niet echt. Waarvan ik zoiets had van, ja, maar is dat kind dan nu afgestompt voor geweld?
Ja.
Want je vindt die geweld dan... Maar goed, had ik dat als kind toen ik de A-team keek niet ook. Dat ik schieten hartstikke leuk gaaf vond. Alleen daar werd nooit iemand geraakt. En als ze geraakt werden, dan lagen ze op de grond.
Ja, ja, ja.
Waren ze bewusteloos of zo.
Ja.
Weet je, ja. Ik vind het heel lastig. Maar ik probeer, daarom zeg ik net het woord opvoeden. Probeer je in te verdiepen. En probeer ook de leuke kant te zien. En soms is het ook, nou ga ik echt de ouder uithangen. Maar ik heb zo'n hele geinige game waar je zinnen aan elkaar moet plakken op zijn Engels. Dus dat is goed voor je taal. Om elkaar te beledigen op een manier als, your mother wears a hat that looks like a car.
Ja, ja, ja,
weet je, dat soort dingen. Dat vind ik grappig, maar dat is ook opvoedkundig.
Nee, maar goed, het is dus ook een beetje kunnen uitkiezen welke games er zijn. Nou ja, sommige hebben jullie dus aanstaande zaterdag te spelen. Maar Nastasia, welke games zouden ouders die niks met gamen hebben toch eens moeten proberen om ook te ervaren welke positieve waarden erin zitten?
Ik denk dat een aantal van de games die we hebben echt heel laagdrempelig en tot de verbeelding spreken. Dat zijn VR-games. Een daarvan is bijvoorbeeld Deep. Die hebben wij ook in ons eigen lab uitgebreid onderzocht. En in samenwerking met de studio die het gemaakt heeft, met Monobanda. En Deep is zo'n rustgevende, zo'n heerlijke ervaring. Dat ik denk dat je dan eigenlijk automatisch een soort van, dat je geest zich daarvan opener gaat stellen voor alle mogelijkheden die games aanbieden. Ja, absoluut. Ja, ja. Het is niet alleen maar Fortnite. Het is niet alleen maar poppetjes schieten of wat het dan ook is waar je bang voor bent dat je kind speelt. Het is zoveel meer. Ja.
Ja. Nu hebben we het ook over het woord opvoedkunde. Anneke, ik heb wel eens gehoord van iemand, laat je kind zelf suggereren wat een reële speeltijd per dag is. Is dat een goed idee?
Nou ja, natuurlijk niet als ze komen met ik ga de hele dag gamen.
Nee, maar, vijf uur graag.
Ik denk wel dat in gesprek gaan met je kind helpt. En in alle gesprekken die ik met jongeren heb gehad, zie je vaak dat ze toch best wel reëel na kunnen denken over de tijd die zij spenderen op een scherm. Dat kan op sociale media zijn, maar ook met gamen. En tuurlijk willen ze vaak net iets meer dan wat je als ouder fijn vindt. Maar zij komen vaak echt niet met ik wil de hele dag gamen. Zij snappen ook dat ze nog dingen voor school moeten doen, of ze moeten nog naar voetbal of wat dan ook. Dus vraag aan je kind wat zij reëel zouden vinden. En dan daartegenover stellen wat jij reëel vindt. En kijk of je ergens in het midden kunt uitkomen. Maar vooral zorg dat je kind autonomie voelt. Dat ze zelf een soort van, ja, eigenlijk iets te zeggen hebben over wat er gebeurt. Ja. In redelijke mate natuurlijk. Dat is heel erg belangrijk voor kinderen om te voelen dat ze serieus worden genomen in hun dagelijks leven. En eigenlijk in hun leefwereld.
Ja, want even een kritische noot. Hoe krijg je eigenlijk, hoe overbrug je volgens mij de kloof die er ook kan zijn tussen als ouders weet je games als dat taalspelletje of dat Deep. En als kind is het FIFA of Call of Duty, want dat is op school of in mijn vriendenkring.
Ja. En als ze niet thuis spelen, gaan ze bij vriendjes spelen. Precies. Dan krijg je die discussies er ook nog
precies.
bij.
Precies. Dus hoe kun je die kloof overbruggen dat ik als vader kom met, oh, dit is een hele leuke game. En jezus, dat is lame, zeg. Oh god. En dat slaat dan dus totaal niet aan. Maar dan andersom, maar die hele bloedige game, dat vind ik weer niet goed. Dus die ga ik dan verbieden. Dat werkt niet, want dan gaan ze bij vriendjes spelen. Dus hoe ga je daaruit komen? Want wat jullie bieden op de expo is natuurlijk ook een curated, de positieve kant.
Absoluut.
Dat kan best zijn dat ouders daar binnenkomen en denken, oh ja, dit zie ik wel zitten. En dat jongeren daar binnenkomen en denken, nou, dit ga ik dus never nooit thuis spelen. Hè? Doei.
Nou, zeg maar.
Nou ja, dat is natuurlijk wel iets. Kijk, wij hebben nooit de budgetten en de tijd die wij erin steken is nooit hetzelfde als zeg maar echt de commerciële partijen die games bouwen. Ja. Dus er is wat te zeggen over de kwaliteit van onze games en van onze partners ten opzichte van de commerciële. Echter, ontwikkelen wij ze altijd wel met de jongeren aan tafel.
Okay, ja.
Dus zij helpen ons om te beslissen wat moeten we wel doen, wat moeten we niet doen om het leuk te houden voor ze. En ik denk wat heel sterk en wat goed werkt is als je als ouder samen zo'n spel gaat spelen wat jij fijn zou vinden. Omdat je daar ziet dat eigenlijk de hiërarchie tussen kind en ouder verandert. Normaal ben jij de baas en bepaal jij hoe laat ze naar web moeten, wanneer ze mogen eten of wat ze eten. Over het algemeen of vooral als ze heel jong zijn. Mm-hmm. Maar als je gaat gamen, ben jij vaak een beetje de sukkel die niet zo goed snapt wat je moet doen. Nou ben jij in ander geval, maar de meeste ouders.
Ik ben in Street Fighter wel afgedroogd.
Ja.
Maar de meeste ouders zijn niet heel handig met die controllers.
Die voelen zich afgetroefd door hun eigen kind.
Niet per se afgetroefd.
De frustratie.
Maar je ziet meer dat dan het kind een beetje de bovenliggende partij wordt, omdat zij snappen hoe je zo'n spel moet spelen en de spelregels beter begrijpen. En dat is een hele interessante interactie voor een ouder en een kind. Ja. En samen zou ik dus dat soort spellen gaan spelen en voorkomen dat ze ook FIFA willen spelen of wat dan ook. Dat doe je niet.
Nee.
Maar samen die betere games spelen, om het maar even zo te zeggen.
Of werelden verkennen samen.
Precies.
Ja. Dat klinkt heel mooi. Ten slotte nog wel eventjes dit kort. Jullie zijn onderzoekers. Jullie baseren dit op wetenschappelijke feiten. Maar ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen, ja, jullie zijn wel heel erg het positieve woord voor de game-industrie aan prediken. Hoe voorkom je dat je als een soort lobbyclub gezien wordt hiermee?
Nou ja, dat is een heel goed punt. En dat wilde ik straks ook nog toevoegen. Is dat wij gaan heel erg voor die positieve kant. Omdat wij vinden dat in de media, niet hier, maar in veel andere media.
We doen ons best.
Ook in de wetenschap vooral die negatieve kant heel erg benadrukt wordt. Dus wij voelen heel erg de behoefte om ook die positieve kant aan te zetten. Terwijl we ook wel echt op de hoogte blijven van wat er mis kan gaan. Wat betreft agressie, verslaving.
De gevaren zijn er nog steeds.
De gevaren zijn er. En we moeten vooral niet overdrijven. Ik bedoel, mensen waren ook bang voor deze gevaren toen inderdaad de films uit uitkwamen. Of radio, of radio, rock en roll.
Ja, radio is echt verschrikkelijk.
Precies, dus dat, we moeten niet overdrijven. Maar we moeten ook echt kijken wat er wel mis kan gaan. En zorgen dat we daar van op de hoogte zijn en daar kunnen ingrijpen. Ja. Maar ook niet doen alsof dit iets ontzettend vreselijks is. Wat kinderen doen elke dag.
Nee. Nou, dan besluiten we daarmee. Dank jullie wel. Hanneke Scholten en Nastasia Griffioen van het Games for Emotional and Mental Health Lab. Aanstaande zaterdag 2 juli. De Jam Game Gallery in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Straks praten we in BNR Digitaal over het enigmatische techmerk dat zich identificeert als niets, oftewel nothing. En over TSMC, de Taiwanese chipgigant. Die heeft namelijk nieuwe plannen onthuld voor gloednieuwe microchips. En wat we daaraan hebben, hoor je hier zometeen.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik.
Welkom terug bij BNR Digitaal. Chipfabrikant TSMC hield onlangs een symposium in ons eigen Amsterdam. Wat kunnen we de komende tijd verwachten van deze Taiwanese marktleider op het gebied van microchips? Dat gaan we zo bespreken, ook met mijn co-host Jasper Bakker van AG Connect. Nog steeds hier.
Jazeker, ik blijf
je er bent. Maar eerst.
Laat mij maar even.
Gaan we naar tech-collega Stijn Goossens, redacteur van BNR Eyeopeners. Goed dat je er bent.
Ja, goedemiddag, Jo.
Hey Stijn, waar wil je het vandaag met ons over hebben?
Ik wil het graag met jou hebben over de Nothing Phone One.
Ja, ik wou zeggen niets, dat klopt niets. Wel.
Maar... Ja, eigenlijk over niks, nee, inderdaad.
We gaan niet gelijk nothing. Door, want we gaan het wel hebben over wat niets is. Nothing dus.
Ja.
Waar kennen we dat merk vooral van?
Nou, we kennen. Ik denk dat we het merk Nothing nu eigenlijk nog niet heel goed kennen. Nee. Maar we kennen het namelijk van één product tot nu toe. En dat is de oordopjes die ze in augustus hebben uitgebracht. Mm-hmm. Die heb jij volgens mij ook,
ja,
hè, Joe?
Ja, ik heb ze inderdaad komen.
Ik hoor zo graag wat je ervan vindt.
Maar dat is wel alweer bijna een jaar geleden. Dus ja, het merk heeft één product op de markt gebracht. En volgens doet het heel lang niks meer.
Nee, klopt. Nou, daar zijn ze heel goed inderdaad. Heel veel bombari maken om helemaal niks. Mm-hmm. Dus dat is ook waar het merk zijn naam aan dankt, denk ik. Het merk is opgericht door Carl Pei, dat is de voormalige oprichter van OnePlus. En OnePlus is inmiddels eigenlijk meer een kleiner merk binnen het grote BBK. Chinese telefoonfabrikant die ook eigenaar is van Oppo. Mm-hmm. En wat je met OnePlus nu ziet is dat het langzaam een beetje een standaard merk wordt. En Carl Pei is er volgens mij vorig jaar of 2 jaar geleden vanaf gestapt. En die is zijn eigen nieuwe telefoonmerk gaan oprichten.
Nothing dus.
Ja, Nothing. En volgens hem een merk waarmee die echt niet de Android-concurrentie aan wil gaan, maar Apple de concurrentie aan.
Maar wacht even, hij baseert zich wel, in ieder geval voor die smartphone waar we zo meteen over moeten hebben, op Android-technologie.
Ja.
Die Nothing-oortjes, die kun je natuurlijk in principe met elke smartphone gebruiken, maar over het algemeen denk ik dat Apple-gebruikers toch voor de AirPods zullen gaan.
Ja, dat lijkt me nog wel de betere optie.
Wat is dan een beetje zijn strategie met Nothing?
Nou, daar is heel weinig over bekend. Hij is er heel vaag over. Dat was hij ook met OnePlus destijds. Maar hij zegt dus van, wij willen eigenlijk een platform bieden dat zowel met Apple-producten als met Android-product gaat werken. Zo goed als dat Apple met zijn eigen producten werkt.
Okay.
Dus hij wil een ecosysteem creëren zoals Apple dat heeft. Waarin alles supergoed met elkaar samenwerkt. En, maar hij wil dat eigenlijk voor elk platform, voor elk product gaan aanbieden.
Yeah.
Dus als jij een AirPods hebt van Apple, maar je hebt je Nothing Phone One, dan moet dat identiek gewoon supergoed met elkaar gaan samenwerken.
Ja, ja.
En dat is zijn doel, maar daar is hij nog niet.
Ja. Nu had ik het idee met OnePlus, toen dat op de markt kwam met hun smartphone, dat ze eigenlijk best goede spullen voor relatief weinig geld boden.
Ja, toen wel.
Dat is met OnePlus dus ook afgegleden wat dat betreft.
Ja, wat je zag eigenlijk is hoe populairder het werd, hoe meer zij dachten van, oh, we kunnen het duurder maken. Oh, we pakken. We
gingen heel snel upmarket zonder dat de kwaliteit voor het geld ook meegroeide.
Ja, en ze werden steeds algemener eigenlijk. Een steeds bredere doelgroep wilden ze gaan aanspreken. Maar ja, daardoor werd het merk voor wat het in eerste instantie was eigenlijk steeds minder speciaal.
Ja.
Voor hun eerste telefoon was heel karakteristiek, omdat het en een telefoon was die niet zo heel duur was, wat de concurrentie toen wel was. En het bood wel heel veel voor zijn prijs.
Jasper, ook OnePlus telefoons gebruikt?
Nee, nooit gebruikt. Maar het wat wel fascineert is dat bij smartphones is het inderdaad, of je gaat commercieel voor de massamarkt en denkt daar heel veel mee te kunnen verdienen, of je gaat proberen om de BMW of de Jaguar te zijn.
Ja.
En Apple weet dat goed vol te houden. En er zijn genoeg fabrikanten die na het beginnen met het één, precies wat jij schetst, en dan toch op een gegeven moment als succes van zijn, denken van ja, maar als we even rekenen, als we nou zoveel kunnen verkopen en de marge is dan zoveel. Laten we daarvoor gaan.
Ja.
En dat is op korte termijn. En korte termijn kan een paar jaar zijn. Kan dat best gunstig zijn. Maar op een gegeven moment, ja, ik weet niet of dat vol te houden is.
Nee.
En die man die New Nothing heeft opgezet, die is denk ik much ado about nothing. Die is zich heel goed bewust van de magie van marketing. Als je heel veel tam-tam maakt over zeker niets of niet veel, kun je daar ook heel succesvol in zijn. Want ja, vraag de Android fanboys maar de kwaliteit van een iPhone-camera versus het Android topmodel. Dan Android loopt dan technisch gezien wel voor.
Zeker.
Maar Apple heeft de reputatie, Apple heeft de uitstraling, Apple heeft de fanboys.
Ja, nee, dat klopt. Nou, we hadden het al over die Nothing Ear One, de oortjes, de Bluetooth-oortjes. Nou, die gebruik ik zelf regelmatig. Collega Conor Clerks testte ze vorig jaar toen ze net waren in de schaal van hebben voor BNR. Die zei toen ook van, nou, ze kosten €99. En voor die prijs, lage prijs voor Bluetooth-oortjes, bieden ze prima kwaliteit,
ja,
maar
zeker
geen topkwaliteit. In algemene zin wil Nothing dus wel naar topkwaliteit toe. Willen ze dat dan in recordtijd gaan doen of zo?
Wat? Ik weet niet of ze willen naar topkwaliteit toe willen, maar ze willen naar een topervaring toe. Ik denk dat dat wel een belangrijk verschil is.
Topervaring voor weinig geld.
Ja, eigenlijk wel. En
weinig geld hoort bij ervaring. Want je is de perceptie. Als ik waar voor mijn geld krijg, of een rip uit mijn lijf. Weet je, dat is geen fijne ervaring.
En ze proberen ook wel een beetje erbovenuit te steken. Want ze nemen eigenlijk een hele andere route. Ze proberen niet hetzelfde wat iedereen doet. Maar die oortjes van jou, die zijn transparant.
Klopt.
Nou, die zijn niet echt transparant, maar je kan zien wat er aan de binnenkant zit.
Ja.
En dat is toch net weer eventjes een andere route die zij pakken. Wat marketingtechnisch inderdaad goed uitpakt.
Ja. Ja, nou, nu komen ze dus met hun eerste smartphone, de Nothing Phone One. Wat is er nou vooral bijzonder aan? Als in, dat moet ik bijzeggen, officieel is hij nog niet onthuld. Het gaat volgende week gebeuren, 12 juli. Volgens mij over 2 weken dus zelfs pas. Ja. Wat valt er voor jou op aan die telefoon? Wat we nu toe gezien hebben aan uitgelekte beelden eigenlijk?
Ja, uitgelekt. Oh, ze hebben daar
teaser-campagne.
Nothing is daar net zoals OnePlus weer heel goed in. Die tease die telefoon heel goed. Dus het is niet per se uitgelekt. Maar ze hebben het zelf naar buiten gebracht.
Naar buiten gedruppeld.
Ja, maar wat dus heel speciaal is aan die telefoon, wat al wat langer bekend is, is dat die net als die oortjes een transparante achterkant heeft. Dus je ziet wat er aan de binnenkant zit.
Ja.
Ziet er best mooi uit. Ze hebben tot nu toe alleen een witte variant laten zien. Ik hoop dat die ook nog in andere kleuren komt. Maar wat er echt speciaal aan is dat er een soort van lichtstrips op de achterkant zitten. Niet één, maar het zijn er volgens mij 5 in totaal.
Ja.
Eentje zit er om de camera heen, dus een witte lichtstrip. Je hebt een lichtstrip.
En dubbelt die dan ook als flitser? Omdat je dat ook
zit wel een aparte flitser op.
Ja, maar dat is dan ook een cirkeltje of?
Dat is gewoon de flitser zoals je hem kent.
Okay. Ja, oké. Het is niet alsof zoals een van die lichtcirkels daar.
Okay. Nee, die lichtstrip is eigenlijk niet fel genoeg, denk ik, daarvoor.
Nee, dat
zo'n flitser zegt kabam, zeg maar.
Maar is dat sec vormgeving of heeft dat ook een functie?
Nou, ik vind het er in ieder geval qua vormgeving heel mooi uitzien. Je hebt dus niet alleen om de camera, maar ook om het draadloos opvlak zit er eentje. En ze noemen het glyphs, tekens. En er zit er ook nog eentje bij de oplaadpoort en schuin boven zit er eentje. Het zijn een beetje gekke vormen. Het zijn allemaal een beetje vormen waar je denkt, waar kijk ik eigenlijk naar?
Ja.
Maar het leuke ervan is, ze geven dus licht als je een notificatie krijgt. En afhankelijk van wat voor notificatie je krijgt, gaan ze anders oplichten. Ook ten opzichte van elkaar.
Ja.
En dat gaat dan ook nog eens gepaard met een heel leuk geluideffect.
Okay.
Wat de telefoon denk ik nog wat specialer maakt. Want het is iets wat je eigenlijk nooit eerder gehoord hebt op een telefoon. Kan je dat laten horen?
Ja, ik zal eens even kijken.
Dat is 1.
Ja, oké. En dat is...
Dus dit zijn allemaal, je moet het bedenken, dit hoor je dus. En dan zie je dus op de achterkant die lichtstrips oplichten aan de hand van dat geluid.
Ja, oké. Ik snap nu in elk geval wat bedoeld wordt met ervaring. Nou, ik wil niet zeggen topervaring, maar in ieder geval een kenmerkende ervaring. Een andere ervaring. Het gevoel bij ook, gamers onder elkaar, een beetje als een game. Hè? Dat soort
dingen. Nou, ik moest even oude Dreamcast-controllers die doorzichtig waren en zo. Maar goed, weet je wel.
Ja, het is interessant. Ik snap wel wat ze hiermee proberen. Ik moet ook zeggen, Stijn, in de smartphone-markt gebeurt al jaren niks echt spannends meer.
Nee, als we dit al spannend vinden.
Nee, maar iets meer berekenkracht, marginaal betere camera's, vouwbare telefoons zoals Samsung ze maakt. Dat lijkt het ook niet te worden, ondanks dat een paar jaar geleden iedereen daar in ieder geval iets mee wilde gaan doen. Wellicht, uiteindelijk alleen Samsung eigenlijk.
Ja.
Gaat dit, ook al is het misschien maar bescheiden, die markt weer een beetje interessant maken? Kan Nothing daarmee zich onderscheiden dan?
Ik denk niet dat ze dat gaan doen met die lichtstrips. Want het is leuk, maar het blijft denk ik ook een gimmick. Maar waar deze telefoon eigenlijk op moet gaan uitblinken is prijs-kwaliteitverhouding.
Ja.
En dat is iets waar de markt wordt tegenwoordig steeds duurder. Ook de OnePlus-telefoons zijn voor €1000 nu te krijgen.
Ja.
En ik denk dat als deze telefoon, de geruchten zijn er, dat die rond de $500, $600 of euro gaat komen.
Ja.
Als dat zo is, en nogmaals, dat is nog niet bekendgemaakt. Als dat zo is, dan kan het wel een goede deal worden. En dan kunnen ze daarmee hopelijk de markt ook wel weer een beetje lostrekken.
Ja, ja, want nu zit hij op slot in jouw beleving.
Ja, dat vind ik wel, ja.
Ja, ja. Het is echt alleen maar Apple, of Samsung. Apple of Samsung, ja. En dan Google's eigen telefoon officieel
in
niet.
In Nederland niet eens.
Nee, Nederland amper, dat snap ik. Wat denk jij, Jasper? Wat kan de smartphone-markt gebruiken? Iets wat Nothing
iets wat opvalt. En dit is wel letterlijk in het zicht. Ik weet niet of dit het gaat worden, maar onderschat niet de kracht van uitstraling. Als in de metro iedereen zo staat en je hoort tiedeling, ja, dat is een phone. Zoals vroeger Nokia, geef iedereen zijn binnenzak, hetzelfde geluidje. Dit ding, lampjes, andere geluidjes. Dat trekt toch even
valt
de aandacht.
Op, bedoel je.
Precies, dus die eerste paar gebruikers zijn ook een soort wandelende reclameborden. No offense.
Ja, nee, dat snap ik. Jij wil me ook gaan proberen als je uitkomt, Stijn, zeker?
Nou ja, ik ben dus nu een iPhone-gebruiker. Ik durf het bijna niet te zeggen.
Zou je überhaupt overwegen om over te stappen naar
Android?
Nou ja,
het ligt er een beetje aan inderdaad wat ze nog meer te bieden hebben. En dat gaan ze dus nog aankondigen. Ze hebben nu wel, je kan al met een invite een pre-order doen.
Precies, exclusiviteit,
OnePlus
ook heel goed. Ja, ja precies.
Ja, je ziet wat daarmee gebeurd is uiteindelijk. Ja. Dus ik ben een beetje bang dat dat hier ook bij gaat gebeuren.
Ja.
Maar dit soort nieuwe dingen vind ik altijd wel heel leuk om echt even uit te testen.
Ja.
Dus ik hoop zeker dat die in de schaal van hebben komt.
Nou, ik hoop het ook. Als Nothing luistert, hit us up. We zijn oprecht benieuwd. Dankjewel, Stijn Goossens. Yes. En blijf er nog even bij, want we hebben nog een boeiend onderwerp om te bespreken.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik.
En daarover gaat het met TSMC uit Taiwan als chipsmaker, want die hielden onlangs een symposium in Amsterdam. En dus een goed moment om even bij te praten over die belangrijke sector in de hele techwereld. Want hoe staat het nu eigenlijk met die chiptekorten en welke plannen heeft TSMC? Dat zijn vragen voor Thomas Hoogstenbach, redacteur componenten bij Tweakers. Want Tweakers had uiteraard iemand bij dat symposium. Welkom bij BNR Digitaal, Thomas.
Dankjewel, leuk om hier te zijn.
Heel goed. Wat was nou het belangrijkste nieuws daar op dat symposium?
Ja, bij presentaties van chipfabrikanten gaat het toch eigenlijk altijd over verkleinen. Steeds kleinere, efficiëntere, zuinigere processors. Die ook sneller zijn natuurlijk. En die worden steeds geavanceerder.
Ja, en waar worden die dan gemaakt?
Ja, overal ter wereld. Ze hebben ook nieuwe fabrieken aangekondigd. Ze gaan bouwen in Amerika, in Taiwan, waar ze vandaan komen, in Japan, in China. Overal behalve in Europa.
Ja, dat is dan wel een beetje opvallend. Want ik meen me te herinneren dat ze daar heel erg op in zouden gaan zetten met wat subsidiegelden.
Ja, nou in ieder geval de EU wil daar heel graag meer chipfabrieken in Europa. Ze hebben ook de European Chips Act aangekondigd. Intel is daarop ingegaan. En TSMC zei tijdens deze conferentie dat ze daar serieus naar hebben gekeken, maar dat het huidige subsidieplan dat er nu ligt voor hen gewoon nog niet interessant genoeg is om overstag te gaan en fors te gaan investeren in Europa.
Ja, maar dat is dan wel een forse tegenvaller, want die Chips Act die was met veel bombardie aangekondigd. We moesten minder afhankelijk worden van die productie aan de andere kant van de wereld. Hoe groot is die tegenvaller voor de EU?
Ja, groot denk ik. Ze hebben wel Intel mee. Die hebben een enorme investering aangekondigd met onder andere een chipfabriek in Duitse Magdeburg.
Mm-hmm.
Maar TSMC is gewoon wereldwijd de marktleider. Zowel qua hoe ver ze zijn met techniek als gewoon qua hoeveel ze produceren. Dus ja, dat is toch wel eigenlijk de partij die je erbij had willen hebben.
Ja, en is het dan een kwestie van Intel kan het voor minder geld doen en TSMC niet? Of wat is dan de reden waarom Intel wel doorgaat en TSMC er vanaf ziet in Europa?
Ja, wat TSMC zei afgelopen weekend tegen ons was toch dat ze het ecosysteem eromheen heel belangrijk vinden. Dus je kunt wel een chipfabriek neerzetten, maar je hebt grondstofleveranciers nodig. Die chips die van de band komen rollen, die moeten in packagingfabrieken moeten die letterlijk worden verpakt in producten en chips. En die infrastructuur is er niet in Europa. Dus je zag bij Intel ook dat het een enorm plan was dat ze niet alleen die chipfabriek in Duitsland deden, maar ook een packagingfabriek in Italië, een fabriek in Frankrijk, R&D-afdelingen, et cetera. Ja, en alles bij elkaar vond TSMC dat blijkbaar toch niet interessant genoeg financieel.
Ja, Jasper, jij volgt het ook. Heb jij ook vragen opgeroepen?
Ja, en ik zie drie dingen die erg meespelen. Eén is precies wat jij opmerkt. TSMC is de grootste en meest geavanceerde. Dus dan kun je ook eisen gaan stellen. Weet je, Intel die is zeker niet klein. Maar Intel is ten opzichte van TSMC wel de mindere grootheid. Dus die zal misschien eerder akkoord gaan met nou subsidie zoveel. Dit hebben we eruit kunnen slepen. TSMC kan zeggen, hey, my way or no way. Twee, precies wat je ook aankaart, het hele ecosysteem omheen. Heel veel mensen denken, nou, chipfabriek neerzetten en klaar. Maar je hebt grondstoffen nodig, je hebt aanlevering nodig. Je hebt enorm veel water nodig voor koeling. En dat moet ook heel zuiver puur water zijn. Dan heb je ook een destillerij faciliteit voor nodig. En zie bijvoorbeeld de grote bekende Huawei chipfabriek die Donald Trump in Wisconsin was het, ging neerzetten. Een mooi lintje, spa in de grond. Daar is helemaal niks van gekomen. Want de hele infrastructuur omheen was nog niet op orde en is nog steeds niet op orde. En Huawei heeft zijn plannen ook tig keer herzien. Dus ja, jammer. En zoiets wil je in Europa natuurlijk ook weer niet. Dat je een partij met heel veel subsidies en belastingkortingen binnen gaat halen om dan uiteindelijk op niks uit te lopen. Omdat inderdaad die hele keten voor de chip gemaakt wordt en de hele keten na de chip geproduceerd is. Omdat die ergens wat kink in de kabel heeft.
Ja. Hoe ziet dat landschap er nu een beetje uit, Thomas? Want TSMC heeft natuurlijk nog wat concurrenten. Intel noemen we al, Samsung. Hoe lopen die hazen nu?
Ja, Samsung en Intel zijn de twee concurrenten. Samsung is eigenlijk een heel vergelijkbaar bedrijf, tenminste het semiconductorbedrijf Samsung, als TSMC. Ze lopen alleen net wat achter qua technologie, dus ze hebben wel bijvoorbeeld net zulke kleine chips, maar die zijn dan net wat minder snel en net wat minder zuinig. Intel komt eigenlijk van een hele andere hoek. Die liepen eigenlijk altijd voor, alleen daar had de markt niet zoveel aan, omdat Intel alleen maar voor zichzelf produceerde. Omdat ze natuurlijk niet alleen chips maken, maar ze ook ontwerpen. Dat doet TSMC en Samsung niet of in mindere mate. Ja, en dan zien we dus toch dat Intel is vastgelopen op dat 10 nanometer debakel. Daar hebben ze die voorstand hebben ze eigenlijk verspeeld. Dat is een achterstand geworden. En nu zeggen ze van oké, we willen ook veel meer voor externe klanten gaan produceren. Maar ja, ze moeten eerst maar weer eens die achterstand zien in te halen.
Ja, nou in algemene zin hadden we natuurlijk nogal en hebben we nog steeds volgens mij te maken met dat tekort aan microchips. Hoe is de actuele stand van zaken wat dat betreft?
Ja, daar zei TSMC ook wat over dit weekend. Ze zien eigenlijk steeds minder een echt tekort op de nieuwste, echt zeg maar de cutting edge procedees. Dus dan heb je het over 4, 5 en zelfs 3 nanometer. Mm-hmm. Dat is eigenlijk gewoon redelijk business as usual. Waar ze wel nog altijd flinke tekorten zien is op de oudere, grotere procedees. Die worden nog veel gebruikt voor industriële toepassingen, ook voor auto's heel veel.
Ja. Yeah.
Dan heb je het echt over 40 nanometer en groter. En wat ze nu hebben aangekondigd is dat ze op 3 verschillende plekken nieuwe fabrieken neer gaan zetten voor 28 nanometer. Dat is dus wel ietsje nieuwer, maar nog altijd veel ouder dan wat nu zeg maar net nieuw is. En ze verwachten dat die fabrieken dan over een jaar of 2-3 operationeel zijn. Dat die bulk die nu nog op 40 nanometer zit, tegen die tijd op 28 zit. En daar gaan ze dus proberen om die grote vraag naar niet de allerslimste en de allernieuwste chips. Maar wel gewoon waar echt de bulk van de productie zit, om daar meer capaciteit op te kunnen bieden.
Ja, dus ik begrijp daaruit van jou dat vooral de auto-industrie nog steeds echt wel last heeft van het chipstekort. En dat TSMC daarvoor, om dat weg te werken, dus nieuwe faciliteiten creëert om volgens oude processen meer productie te genereren.
Ja, en dat is de eerste keer dat ze dat doen. Normaal gesproken investeren ze altijd alleen maar in nieuwe fabrieken. En oude, die bouwen ze of om, of ze laten ze operationeel als er vraag er blijft. Maar om echt nieuwe fabrieken neer te gaan zetten, ja, voor eigenlijk ouderwetse productieprocessen, dat is echt uniek.
Ja, hey, en als we nou kijken naar merken en producten, waar gaat als eerste de prioriteit naar uit voor de nieuwe chips die TSMC maakt?
Ja, voor 3 nanometer, voor het nieuwe proces is dat zonder twijfel eerst Apple. Dat ging bij 5 nanometer net zo. Apple heeft zoveel chips nodig, die zeggen gewoon leuk dat je een nieuw proces hebt. Wij kopen de eerste 1,5 jaar alles wat je kan maken. En je ziet dus ook dat nu 5 nanometer, nu Apple daarvan afstapt, zij gaan naar 3. Nu zie je dus dat andere merken, bijvoorbeeld een Qualcomm, maar ook een AMD of een Nvidia, die gaan nu eigenlijk dit jaar de stap naar 5 nanometer maken. Dus die gaan die capaciteit die vrijkomt van Apple, gaan zij nu gebruiken.
En nu mogen zij aan de beurt komen.
En bij 3 nanometer gaat dat gewoon precies hetzelfde zijn.
Ja, Jasper?
Nou, het apart is natuurlijk, die oudere, die grotere nanometer, dat zijn producten die de bulk van de markt vormen, maar die zijn minder sexy, minder spannend, minder marge. Tenzij je hele grote aantallen weet te doen. En ja, de coronacrisis heeft, zeker ook door de logistieke nachtmerrie die is ontstaan, weet je, containers die leeg in havens liggen, containers die vol zonder boten in andere haven liggen. Dus het is een soort perfect storm, zoals ik laatst al schreef voor AG Connect, even zelf plug hier. Mm-hmm. Het is een perfect storm, want doe een stapje terug. We hebben in de loop van het jaar altijd weer een chiptekort in enige mate en dan weer een chipovervloed. DRAM-prijzen zijn verschrikkelijk duur en ineens zijn ze spotgoedkoop. Het geldt ook voor chips in andere soorten en maten. Alleen door corona en de logistieke nachtmerrie is dat enorm verergerd. En ook door spanningen tussen het Westen en China. Dus nu zijn er veel meer ook politieke zorgen over, moeten we niet meer fabrieken hierheen halen? Het ironische is nog wel, en wat je net ook aankaart, Thomas, over Intel die nu ook chips voor anderen wil gaan maken, terwijl ze technisch best wel achterlopen, is eigenlijk ook een ommekeer van de wereld. Want heel vroeger zei de grote concurrent van Intel, AMD, zijn een beetje machismo. Real men have their own fabs. Mm. Je hebt je eigen chipproductie. En Intel en AMD hebben dat heel lang volgehouden. Totdat op een gegeven moment AMD echt zwaar achteruit en achterliep en klein was geworden, weggeconcurreerd. Dus die heeft zijn chipsfabrieken verkocht. En is voortaan een klant geworden bij een chipfabriek. Ja. Zoals nu bij TSMC, ja. Zoals nu bij Samsung.
Thomas, nog even heel kort. Jij bent natuurlijk een beetje onze chipsluisteraar bij BNR Digitaal. Welke ontwikkelingen verwacht jij de komende tijd nog allemaal op dat gebied?
Ja, de trend die we nu bij nieuwe processors gaan zien, die heet chiplets. Dat zijn verschillende kleine mini-chipjes die samen worden gebracht in één product, in één processor. En wat je gaat zien is zo'n 3 nanometer is weer zuiniger, sneller, efficiënter. Maar het wordt ook steeds moeilijker te produceren. En dat betekent dus gewoon dat zelfs als ze het goed op de rails hebben, ja, dan is gewoon een flink aandeel van de processors die van de band controleren is stuk. En wat ze dus gaan doen is gaan proberen steeds minder afhankelijk te worden van die allernieuwste processen. Dus dat betekent dat je een processor, ga je echt de rekenkernen, die ga je misschien op dat nieuwste procedé maken. Mm-hmm. Maar vooral niet te groot maken, zodat de kans niet zo groot is dat ze stuk gaan. En dingen die iets minder prestatieafhankelijk zijn, denk aan caches en chipdelen die bijvoorbeeld aansluitingen regelen en dat soort dingen. Ja, die maken ze dan op een paar processen ouder, omdat die een stuk volwassener zijn en de kans ook wel een stuk groter is dat je chip dan in één keer werkt.
Oké, goed te weten. We blijven het volgen, ook dankzij jou. Thomas Hoogstenbach van Tweakers.net. En natuurlijk ook dank aan mijn co-host Jasper Bakker van AG Connect. En BNR-collega Stijn Goossens. Tot zover BNR Digitaal. Je kunt het programma terugluisteren via onze site bnr.nl, onze app of elke podcast-app die je wil gebruiken. Vind je ook andere podcasts over games en tech, zoals All in the Game, met erin de 20-jarige Ewout, die in zijn eentje games maakt waar de hele wereld al op zit te wachten. En BNR Eye-openers, gemaakt door Stijn en Nina van der Dungen, over crowdmanagement systemen in Scheveningen. Om te horen hoe dat werkt, luister deze week die podcast Eye-openers. Namens onze hele tech-redactie zeg ik tot volgende week. Dag.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.